Ik gooi die vis even terug het net in. En ik kijk Sven om. En ik hoorde ook wel wat toen. En ik kijk om. En ik denk op een beetje, nou, wat is dat, 10, 15? Komt dat vrachtschip komt gewoon vol gas, komt daar aanploegen. Ja, dan ben je al te laat.
Welkom allemaal bij de allereerste podcast van Kunsthaas TV. Ik heb een mooie gast. En met een bijzonder verhaal. Ik zal het niet zeggen een mooi verhaal. Een bijzonder verhaal. En daar gaan we het in deze podcast allemaal over hebben. Wie ben je en wat is jouw verhaal?
Ja, mijn naam is John Wit. Ik ben fanatiek roofvisser en vooral snoekvisser. En ik heb een klein ongelukje gehad afgelopen maart met best wel wat impact. Heftig verhaal. En ik denk ook wel iets waar veel mensen wat van kunnen opsteken, leren. En een van de redenen waarom ik ook wel het verhaal, ik wil niet zeggen graag vertel, maar wel actief probeer te vertellen, is dat dat hoop ik ook bijdraagt bij het voorkomen van dit soort ongelukken.
Ja.
Dus, ja.
En wat is dan specifiek jouw verhaal?
Ja, mijn verhaal is dat ik in afgelopen maart een vrachtschip over me heen gehad heb. En daar ben ik onder terecht gekomen en wonderen wel met wel wat kleerscheuren, maar niet erger vervelendere situatie eronderuit ben gekomen.
Ja, ik heb begrepen dat dat 2 maart 23 was. Watertemperatuur rond de 5 graden.
Yes, was koud.
Dikke snoek.
Ja.
15 kilo als ik het goed had.
Ja.
Nou, neem ons mee naar dat moment. Wat is je verhaal?
Ja, wat je zegt. Het was 2 maart. En ik was met een maatje van mij aan het vissen, Sven.
Brandweerman, hè?
Ja, Sven de brandweerman.
En dan komen we straks denk ik
later
wel
in het verhaal wel terug. Want dat had ook wel geholpen. En ja, het was taai. We hadden wel wat vissen, maar het was sowieso al een beetje. We waren heel veel aan het werpen die periode ook. We waren nieuwe grote aasjes van 7 keer uit. We waren echt aan het casten voor grote vissen. Dat wou nou niet echt veel opleveren.
En welk water waren jullie?
Ja, we waren op de randmeren aan het vissen.
Randmeren.
En vervolgens we hadden wel wat aanbeten, maar het was niet denderend. We denken, weet je wat, we laten dat werpen lekker zitten. We zijn even wat hamburgers wezen bakken, want Sven is altijd wel eentje die houdt van het koken.
Dat is ook belangrijk.
Ja, dat is ook belangrijk. De innerlijke mensen is ook belangrijk. En toen zijn we overgestapt op troll, hadden we redelijk snel wat 2 aanbeten te pakken. En op een gegeven moment kom ik op een stuk. Dat was bij de Vago en dat dook naar beneden. Dus je hebt eigenlijk dat het een metertje 4-5 in de Vago was. En vervolgens dook ik naar beneden en had je een kuil van 7-8 meter. Het lag vol met aasvis. En ik zei nou tegen Sven, hey, hier moeten we straks terugkomen. Want
overeen.
Het was in één keer aasvis, terwijl we die eigenlijk nergens konden vinden. En ik had de woorden nog niet gesproken. En vervolgens klapte een van die hengels dubbel. Met een waterwolfcamera ervoor. Dus die aanbeten van die vis stond ook nog een keer op. Het feit dat we die waterwolf mee hadden, dat verklaart ook wel waarom we beelden van het hele incident hadden. Want ik had verder geen camera's draaien. Maar die waterwolf draaide wel verder door. En we waren met die vis aan het drillen. En niet veel later heb ik een vis van 1,19 meter in het net. Maar modder vet. Goeie 15 kilo. En wat doe je dan? Je doet een goede fotosessie.
Ja,
je bent druk met die vis bezig. Ja. En ik zie nog in mijn ooghoek, zie ik in de verte zie ik een vrachtschip aankomen. En ik zie hoe die koers van dat schip is. En ik denk, nou weet je, als ik naar de rand van de Vago ga. En je hebt aan één kant heb je stenen. Daar kan je niet parkeren. Want als je daar gaat spotlokken, ja. En je gaat van spotlok af of door de golven van dat schip. En dan kom je tegen de steen aan. Dus ja, ik ben aan de andere kant van de Vago gaan liggen. Met ooghoudende van dat schip.
En voor mijn beeldvorming, hoe ver zit je dan zeg maar, buiten de betonning? Zeg maar, want de Vago wordt aangegeven altijd door voor de mensen die het niet weten, maar de groene en de rode boeien.
Ja. Nou, maar de groene kant, daar konden we niet liggen omdat de steden daar waren. Dus we zijn op het randje van de rode tonnen aan gaan liggen.
Ja.
En we lagen daar echt, als je ook de foto ziet. En ik had toevallig een reeltje gemaakt, dus even zo gefilmd. En even voor de grap naar wat vrienden van mij doorgestuurd. Waarbij ik die vis filmde. Vervolgens vind ik Sven, die ziet mijn camera wegdraaien. En in dat shot zie je ook nog de lijn met de tonnen waar we liggen. Dus op die rand van de rode tonnen. En vervolgens zien we dat schip. Maar dat schip zie je op een bepaalde hoek aankomen. Waarbij we nog steeds met z'n tweeën niet hadden van, hey, dit hoort gevaarlijk of link of wat dan ook. Dus we denken, we zijn safe, we zitten goed. En we zijn met die vis bezig. En Sven ziet dat de schaduw van die hengels opvalt. Dus hij zegt, oh wacht even, ik leg de hengels even plat. En ik gooi die vis even terug het net in. En ik kijk Sven om. En ik hoorde ook wel wat toen. En ik kijk om. En ik denk op een beetje, nou wat is dat, 10, 15? Komt dat vrachtschip komt gewoon vol gas, komt daar aanploegen. Ja, en dan ben je al te laat eigenlijk.
Ja, dat gaat best wel hard.
Ja, dat gaat onwijs snel. En Sven springt naar achter toe. En ik probeer ook naar achter toe te gaan. En denk van, joh, in mijn hoofd gaat het heel snel. maar het gaat tegelijkertijd ook heel langzaam.
Ja.
Dus op dat moment wil ik eigenlijk helpen om die motor te starten. Maar ja, je ziet dat het zo hard gaat dat dat schip recht op je afkomt. En dan in één keer, als je je boot zo hebt, ja, die punt van dat schip, dat gaat er als eerste overheen voordat hij je echt raakt. Dus het enige wat ik op dat moment nog zag was die punt met die twee ankers op de zijkant, die er eigenlijk vol op mij afkwam. Ja, toen is alles heel snel gegaan.
Wat gaat er op zo'n moment dan door je heen? Als je ziet van, nou, dit is nu echt,
ja,
dit is het.
Geen angst meer. Je probeert toch een oplossing voor een situatie te vinden. Ja, wat ik al zeg, het tijd lijkt op te rekken. Je lijkt heel veel korte beslissingen en overpeinzingen te maken in een hele korte tijd. En het enige wat ik Sven probeerde de motor te starten, dus je had op die stoel. Ik zat achter, ik probeerde Sven te helpen. En tegelijkertijd kwam dat ding vol op me af. En toen ben ik naar de zijkant naar Sven toegesprongen. Bij mij achter bij de spiegel is dat. En toen heeft dat schip, heeft me, wat ik later van de fysiotherapeut hoorde, heeft mij op mijn dijbeen geraakt. En mijn benen zoals het ware blijven staan, maar mijn lichaam die is weggeklapt. En voor je wist lag ik in het water. En ben ik eigenlijk onder het schip gezogen.
En door de zuiging?
Ja, door de zuiging. Je komt eigenlijk als dat schip aankomt varen, je hebt dus waar die dat water wegduwt. Ja, dat wordt een enorme aanzuiging daar. En ik kwam in het water terecht. En voordat ik helemaal door had aan welke kant ik nou wat dan ook lag, kwam ik met mijn hoofd en mijn rug tegen de onderkant van het schip aan. En toen wist ik, oké, dit is, en dat is het enige moment dat ik dacht,
oké. Er komt straks nog een schroef.
Ja, dat ging dus om
jouw kant op.
Ja, ja. Want en toen had ik wel even een kort momentje dat ik dacht, oké, dit is het. En toen in één keer was het ook overlevingsmodus en nadenken, oké, er komt een schroef aan. Het enige wat ik kan doen, ik weet niet waar ik heen moet, is naar beneden.
Ja. Ik hoor jou zeggen, dit is het. Je dacht dat je dood ging.
Ik dacht op dat moment, dit is klaar.
Nu klaar met homo show.
Ik weet nou niet hoe ik hier uit moet komen. En dat was een split second. En daarna was het van, ik moet naar beneden toe. Dat is het enige wat ik kan bedenken, naar beneden toe. Want ik weet niet wat links of rechts is. Ik kan denken dat ik naar links zwem, maar dat ik bijvoorbeeld naar achter zwem, naar de schroef toe. Ik heb geen flauw idee, ik ga naar beneden toe. En ik ben als een bezetene ben ik naar beneden toe gezwommen.
Maar even voor mijn beeldvorming, dan ga je dus in 5 graden water, beslissingsmoment 1 na 2 seconden. Ja. Ik moet nu bij de schroef weg.
Ja, ik moet de schroef, dat is het enige wat ik aan dacht. En ook het enige wat ik aan dacht toen ik naar beneden aan het zwemmen was, ieder moment kan die klap komen.
Ja.
En het maakte niet uit wat ik voelde, en later bleek dus ook dat mijn benen niet heel lekker bij lag.
Ja.
Ik had het ook helemaal niet koud of wat dan ook. Maar ik ben als een bezetene naar beneden gezwommen. En wonder boven wonder, ik had van die enorme, van die Sorel winterlaarzen aan. Nou, dat zijn echt, weet je, van die maan,
ja,
van die
moemoes,
niet normaal. Echt klompen, heel lomp. In de boot stoot je ook van alles aan, maar ze is wel super warm. Alleen, daar kan je natuurlijk niet mee zwemmen.
Nee.
Maar toen ik eenmaal uit het water kwam, waren mijn laarzen uit. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Hoe kan dat nou?
Die heb uitgetrapt?
Nee, ik heb mijn fetus 2 weken daarvoor. Heb ik mijn fetus in mijn laarzen gehad. Omdat iedere keer mijn fetus losging. En dan struik je dan over in de boot. Ja. Dus ik heb die fetus eruit gehaald. En er waren van die step-ins als het ware. Waar je gewoon netjes instapt.
Dat was misschien achteraf je redding geweest.
Dat is een van de dingen die me gered heeft inderdaad. Dat ik mijn laarzen aan gehad heb. Want daardoor heb ik wel als een bezetene naar beneden kunnen zwemmen. En ik heb niet de bodem gehaald. Maar het is dan een metertje of 6 denk ik. Ik ben er als een bezetene naar beneden gegaan. Het enige wat ik kon doen is zwemmen, wat ik niet meer kon. En toen ik het idee had van,
hij is over mij.
Ik hoor dat het minder wordt, het wordt iets lichter, ben ik omhoog gezwommen. En toen weet ik nog wel dat ik heel erg had van, poeh, wordt nou wel spannend wanneer ik boven kom. Want het duurde echt voor mijn gevoel een eeuwigheid voordat ik uit die diepte.
Ja, je had geen lucht.
Nee, ik had geen tijd om, want ik ben in het water geklapt. Dus ik heb echt op het reservetankje, als het ware, ben ik erin in beland. En ik kan boven en je zit vol met adrenaline. Vervolgens kom je boven en ik merkte heel erg dat ik de opluchting had van, jezus, ik heb het gered, wonder boven wonder.
Ik ben er nog.
Ik ben er nog. En vervolgens was mijn zorg, wat is er met Sven gebeurd? Want ik ken namelijk de verhalen en dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom ik wat sneller kon handelen in deze situatie. Omdat ik met het gidsen wel jongens aan boord heb gehad die op dit soort schepen varen. En die vertelden mij verhalen van onder andere zeilboten die geraakt werden. En die werden dan niet naar de zijkant toegeketst, maar die werden ondergeduwd.
Ja.
Dus in mijn hoofd was het, maar wat is met Sven gebeurd?
Mijn boot is weg, Sven erop.
Ik denk, Sven ligt ook onder dat schip. Die is ook overboord geslagen. Dus dat was bij mij zoiets van, fuck, waar is met Sven? En vervolgens zie ik, wonder boven wonder, zie ik Sven daar in mijn boot zitten met mijn Minecraft varen.
Zulke ogen.
Die heeft hem dus ook gered. Nou, hè. En die achteraf gezien, hij is dus wel naar achter toe geklapt door de impact, maar heeft zich dan de stoel vast kunnen houden en terug kunnen trekken. heeft nog geprobeerd om dat schip weg te duwen. Wat natuurlijk, ja, dat kan je proberen. Maar ook dat schip werd eigenlijk steeds in die kielzog van dat vrachtschip weggezogen. En, dat is ook wel een van de dingen die ons gered heeft ook. Want als die boot gezonken was, of zwemmers ook overboord geslagen, en dat ding was niet meer bevaarbaar geweest. Ja, succes met nog terug naar de kant te zwemmen.
Ja, want even voor mijn beeldvorming. Hoe ver was je dan van de kant af?
Ja, ik denk dat het 200, 250 meter was. En dan inderdaad, want achteraf bij mij dus, ja, mijn been...
Was gebroken.
Ja, want ik zwom terug naar... En dat is wel, nou, jij weet dat denk ik ook wel, adrenaline doet echt bijzondere dingen, weet je. Dus ik was in het, ik was aan het zwemmen, eigenlijk naar de boot toe. En vervolgens met mijn stomme kop ga ik op de rand van die boot hangen. En met Sven praten over wat er nou gebeurd was. En Sven, met zijn brandweerervaring, zegt, joh, misschien is het handig als even uit het water komt. Ja. 5 graden watertemperatuur. Ja, helemaal niet gevoeld.
Krijg je dat dan maar niet. Dat jij zwemt met een gebroken been, dat is, krijg je dat dan niet mee? Nee, of niet. Dan ben je zo pompt met adrenaline dat...
Ik heb geen moment pijn gehad ook. Ook vanaf...
Daarna pas.
Ook daarna ook niet.
Ook niet.
Nee, ik ben naar de achterkant van de boot gezwommen. Goede been toevallig, want ik denk dat ik het wel gemerkt had als ik via de andere kant naar binnen gestapt was. Maar op mijn been, welke nog heel was, ben ik op die cavitatieplaat van die motor gestaan. Zo klim ik altijd met zwemmen en als ik ga wakeboarden bijvoorbeeld, klom ik er ook altijd zo in. Dus ik klom er zo in en ik kruip over het dek en ik denk, mijn been voelt een beetje slapjes aan. En ik had zo'n zo'n thermobroek met witte voering had ik onder mijn bib. En ik lig daar en ik denk, mijn been doet een beetje raar en ik kijk zo. En ik zie wat wits uitsteken en ik, oh. Nou, de voering komt uit mijn broek. En ik kijk nog een keer.
Het is wat anders.
Het is gewoon een scheenbeen welke eruit steekt.
Maar had je een dubbele breuk of een enkele?
Nee, enkel. Ja, nou, enkel. Het was gewoon clean, maar wel messcherp. Want kleding en alles was helemaal doorgeslijst. Dus
je keek gewoon letterlijk op je bot.
Ja, ik weet niet of we dit als beelden erbij kunnen doen.
Nee, oké, maar...
Zal ik ook met Sven en zeggen, oh, nou, laat ik maar foto maken. Ze hebben ook foto's gemaakt. Denk, ja, we lagen daar en... Ja, Sven met helderheid van geest en ook zijn ervaring van, die is meteen alle hulpdiensten gaan bellen, want die zag dat. Want toen was het even
oké. Ja, dat is natuurlijk zijn vak geweest. Ja, en dat achteraf door zijn snelle handelen waarschijnlijk dat het allemaal in een snel tempo is gegaan.
Ja, want hij, en ook qua brandweer, want hij met de brandweer geschakeld, vind je ligt daar vervolgens tegen de steen aan. Maar de weg is best wel een eind weg. En ik lag daar zo, ik lag echt te denken van ja, hoe ga ik in godsnaam met dit been over die stenen heen klauteren en dan vervolgens op de weg zien te komen. Maar ja, dat Sven al rekening mee gehouden, want ze kwamen met een hele schans, hadden ze gebouwd vanuit de brandweerauto.
Ja, die foto's die staan nog voor de feest en een soort brug gemaakt.
En dus ja, hij heeft gebeld, hij heeft meteen een traumaarts heet dat, had hij ingeschakeld. Want met een open botbreuk in zoet water, leerde ik achteraf pas ook, schijnt het dus echt super infectiegevoelig te zijn. En mijn fysio vertelde een verhaal van een jongen die bij mij in de buurt in Loosdrecht, die was wezen slootje springen en die had zijn enkel gebroken, open botbreuk, maar midden in de zomer. En al dat vieze slootwater kwam daar dus naar binnen. En die jongen is 2 jaar bezig geweest met alleen al de infecties te bestrijden. Ja. Dus ja, wist ik niet. Want doordat Sven zo snel handelde, kreeg ik al meteen, werd ik volgespoten met antibiotica, om het meteen zo snel mogelijk te kunnen aanpakken. En dan lig je daar te wachten op een gegeven moment.
En nu
inderdaad. Zijn we van de Engels gaan opruimen met z'n tweeën en alle spullen. En gewoon
het is ongelooflijk dat je dat allemaal nog lekker even ouwe hoeren op de bootrand en Engels opruimen en druk maken om je laarzen.
Sterker nog, toen ik aan boord kwam weer en we lagen daar zo, ik zag mijn schep net wegdrijven. En ik vond dat, het is A, een Amerikaans net wat heel lastig krijgen in Europa, dus dat vond ik wel kloot. En B, dacht ik, ja maar wat als die vis daar nou nog in ligt? En toen had ik heel even door mijn hoofd en dacht, Sven, vaar anders even naar die vis. Toen ik, ja, dat is eigenlijk gekke werk dat we nog gaan varen en doen. En...
Ja, maar zo'n vis die komt wel uit een net.
Dat hoop ik ook, maar toch ging het om mijn hoofd heen. Ja, ik dacht, laten we nog even terugvaren.
Toch die betrokkenheid nog.
Ja.
Maar dus even voor mijn beeldvorming. Jij had die vis dus nog letterlijk in je hand toen dat schip...
Ja, ik had hem net, je ziet mij op die waterbeelden ook, dat ik die vis net terugdrop. En toen gebeurde het inderdaad.
Even terug. En dan gaan we dadelijk even naar de afhandeling. Ik heb eigenlijk 2 dingen. Wat if als je je swimvest aan had gehad?
Ja.
Want dat is eigenlijk wat we prediken met z'n allen. Zwemvestje aan, want veiligheid. En ik denk ook terecht. Maar in deze situatie...
Deze situatie had het mij niet geholpen.
Nee. Was je waarschijnlijk...
Kom ik niet naar beneden.
Dan kom je niet naar beneden.
Ja. Dat de waterpolitie ook zei.
Ja. Dus dat is dan achteraf misschien wel in dit verhaal je redding geweest. Ja, dat je niet om had.
Ja.
Kijk, de wet schrijft voor natuurlijk dat je hem bij je moet hebben. Je hoeft hem, nou, officieel is het dat je hem aan moet hebben als je staat. Maar jullie waren dan trollen.
Ja.
Dan hoeft hij niet om.
Ja.
Dus dat, ja, in dit geval denk ik, heb je mazzel gehad dat je hem niet aan had.
Ja. Hebben ze altijd aan boord. Alleen, ja, in Nederland zijn we, als je dan Scandinavië bijvoorbeeld kijkt, hebben ze het bijna altijd om. Soms als ze over de kade heen lopen naar de boot toe, is bijna altijd dan meteen zwemvest aan. In Nederland zijn we daar wat losser mee. En in situaties zouden we daar wat strikter mee kunnen zijn. Maar in dit geval was het voor mij wel een redding inderdaad. Ja. Ja. Dat zei de waterpolitie ook van, ja, godzijdank dat je je zwemvest niet om.
Ja. Dan even een kritische vraag, want ja, er zijn natuurlijk heel veel meningen geweest naar aanleiding, want de media heeft het natuurlijk enorm opgepikt. Iedereen heeft natuurlijk daar een verhaal. Maar wat voor mij gewoon, dat wil ik echt aan je vragen. Hoe kan het dat je overvaren wordt als jij, beluister ik jouw verhaal, buiten de vaargo ligt?
Ja.
Wat is daar dan gebeurd?
We lagen op de rand van de vaargo. Op de rand. We lagen bij de rode tonnen. Puur vanwege het feit dat wij een inschatting hebben gemaakt met z'n tweeën. We zien dat schip aankomen. Bewust aan de kant gegaan. En kennelijk is daar iets gewijzigd. En wat er gewijzigd is, weet ik nog steeds niet. Wij hadden hier zoiets van, is die boot misschien van Spotlok afgegaan? Maar dat kan niet, want de wind kwam uit het noorden blazen. En op het moment dat de boot van Spotlok afgegaan was, waren alleen maar de ondiepte verder opgedreven.
Ja, dan was je juist meer de veilige kant op.
Dus dat is het niet geweest. Misschien dat ik met mijn voet het voetpedaal heb aangetikt. En dat hij daardoor van Spotlok afgegaan is en rustig is gaan varen. Kan, maar meestal heb ik het wel door, want ik hoor die piepjes altijd. En ik vind het altijd bloedirritant als je niet meer op de plek ligt. Dus dat kan het ook niet zijn geweest. Maar het is puur een inschattingsfout van, hey, we zien het schip aankomen. Als we daar gaan liggen is het goed. En vervolgens te druk met die vis bezig en te weinig om je heen kijken. En daarom met z'n tweeën allebei nu niet de dubbelcheck gedaan van, nee. En dat is het gevaar met dit soort dingen, denk ik. Dat op het moment dat je een automatisme hebt. Ik zelf heb bijvoorbeeld heel veel in onder andere in video's voor Savage Gear gepredikt van, joh, weet je, laten we met z'n allen nou oppassen dat dit soort situaties niet voorkomen. En het gerekend mij overkomt dat dan dat ik door zo'n ding overvaar.
Nou ja, dat is wat je ook hoorde, van ja, hoe kan het een man met zoveel ervaring, dat hem, juist hem, dit nou gaat overkomen.
Ja.
Ja. En dat is wat je hoorde.
Ja, nou, en dat is wat ik ook van het begin af aan ook op social media ook gezegd heb, van jongens, weet je, ik ga niet met vingers wijzen. Ik had dat, weet je, het was tof geweest als ze hun ook opgelet hadden. Dat hebben ze ook niet gedaan. Maar uiteindelijk kijk ik altijd naar hetgene wat ik in mijn geval had kunnen doen. En niet eens naar we, want dan zijn we z'n tweeën op de bomen wat ik had kunnen doen. Ik had gewoon een tweede keer moeten kijken. Ik had beter moeten opletten. Hoe je het went of keert, ik had beter moeten opletten. Sterker nog, dat ik 150 of 200 meter uit de vaargeul op de ondiepte had gelegen, had ik nog moeten opletten.
Ja, die sluit erin. Die routine, dat heeft je nu genekt. Ja. Nu loopt het goed af, tussen aanhalingstekens, want ja, een beenbreuk en alles. Maar ja, het had ook gewoon kunnen zijn dat met een bloemetje en
Solon. Ja, ze hadden met een stoffer om lekker de stukjes van me kunnen overhouden. Ja,
ik wou zeggen, als je een dikke schroef gaat malen.
Ja.
Hey, maar wat is het verhaal van de binnenvaartschipper?
Want
die heeft natuurlijk ook zijn verhaal.
Ja, klopt.
Hebben die überhaupt gesproken?
Nee.
Jullie hebben nooit op enige manier...
Nee, ze zijn wel gestopt. Ze zijn teruggevaren. En wat daar gebeurd is, is dat zij konden niet bij die ondiepte komen. Dus het is puur met handgebaren en duimpjes. En ik heb alleen maar een duim opgestoken van, joh, weet je, we leven nog, we zijn er nog. Meer kan je niet
doen. Toen hing jij ze maar al aan de boot
trouwens. Toen lagen we er al in en toen hadden we de boot al tegen de kant op gevaren. Want hun waren uiteindelijk, omdat die dingen stoppen natuurlijk niet zomaar. Dus die zijn een behoorlijk stuk nog doorgegleden. Vervolgens teruggevaren. Wat ik begrepen heb, maar goed, ik heb ze zelf niet gesproken, maar wat ik begrepen heb van de waterpolitie, is dat de mannen niks door hadden. Ze waren met z'n drie iets anders aan het doen. Langzaamaan zijn ze op ons afgebogen. Op die Tresco konden ze zien dat ze minutenlang op ons aan het afvaren waren. En ze hadden het pas door op het moment dat ze die klap hoorden.
Ja.
En voor de rest geen idee.
Zijn er nog rechtszaken geweest?
Nee. Maar het is wel aangeboden aan mij of ik daar niet wat mee zou willen doen. In drie verschillende van slachtofferhulp. Vanuit de verzekering geloof ik en vanuit de politie zelf ook. Maar ja, nogmaals, ik vind dat ik in alle tijden beter had moeten opletten.
Ja.
Ik had ook gehoopt dat zij ook opgelet hadden, maar ik trek het altijd naar mezelf toe.
Ja.
Ik had daar beter moeten opletten, punt. En dan zit ik er niet bij om dan... Tuurlijk, het heeft me inkomsten gekost. Ik ben ZZP, ik werk voor mezelf in de hengelsport. De materiële schade, et cetera. Maar ga ik dat dan bij een ander verhalen die nee, ja, ik had zelf beter moeten opletten.
Ja, dat, ik denk dat dat je siert. Dat je zelf natuurlijk ook het boetekleed aantrekt. Alleen, ja, het blijft natuurlijk altijd een verhaal van verzekeringstechnisch. Ja. Ja, je boot had natuurlijk ook een behoorlijke schade.
Ja, nee, maar verzekeringstechnisch is het ook gewoon goed afgehandeld. Dus dat is ook wel fijn. Alleen, ja, weet je, ook qua inkomstenderving, et cetera. Ja. Ja,
want hoe lang ben je uit de running geweest?
Nou, ik was na 3 weken was ik alweer op het water. Dus dat was...
het bloedkruid waar het niet gaan kan.
Nou ja, het advies van de fysio was ook vooral heel erg van... Zoveel mogelijk bewegen is het beste voor herstel.
Om ook voor je mentale...
Ja, dat ook. En dat was ook wel... toen ik bij de trailerhelling kwam ook, was dat... nou ja, meerdere mensen zeiden... heb je nou niet dat je nu het water op gaat... En dat je daar... nou ja, toch een beetje angstig naar dat soort schepen kijken. Dat heb ik dan niet. Maar wel dat ik daar met hernieuwd ontzag naar gekeken had. Ik had er al ontzag voor, maar nu heb ik nog helemaal. Ik denk van...
Ja, en dan op de Randmeer, dan is de beroepsvaart eigenlijk niet eens zo extreem.
Nee, dat is niet zo'n snelweg als op het Volkrak.
Op het Volkrak, de Hollands Diep, waar we heel veel vissen natuurlijk. Daar zijn ze ook huge. Ja. Want hoe groot was die even?
Deze voor de beeld? Meter 20? Het vrachtschip was, geloof ik... 85 geloof ik of zo qua lengte.
Oh, dat is een behoorlijke dan. Ja, is echt een grote jongen. Ja. Ja. Zo heel veel varen die hele grote toch niet op het...
Randmeer is niet zo heel druk, dus dat maakt het ook nog extra lullig inderdaad. Ja. Van die 10 vrachtschepen. Ja. Heb je uiteindelijk deze...
Want dat redt een soort loterij gewonnen.
Ja, inderdaad. Zeg maar. het was heel ongelukkig. Ja. Ja, ik heb heel veel mazzel gehad met hoe ik er vanaf gekomen ben. Weet je, geen zwemvest, laars die uitgaat. Het feit dat die boot niet gezonken was. Het feit dat ik de helderheid van geest had om naar beneden te zwemmen. En dat dan uiteindelijk goed gegaan is met een gebroken been. Het is heel ongelukkig hoe het gebeurd is. Ja. Ja.
Hoe zit die maat van jou eigenlijk in de wedstrijd? Want die heeft natuurlijk ook, die ziet jou ondergaan. En die, hoe heeft dat bij hem
zo'n Sven is ook wel een coole kikker hoor. Dus die, maar die had wel dat hij wel een oproep had vanuit de brandweer een paar dagen daarna. En,
kom dan even praten.
Nee. Ja. Hij had een oproep vanuit de brandweer dat er een situatie ergens was. En toen, toen zag je iemand in een bepaalde situatie. Ik weet niet hoeveel ik erover kan uiten. Maar toen had hij wel even flashbacks van, fuck.
Ja, dus, die zien natuurlijk voor zijn ogen zijn maatje natuurlijk
ondergaan. Nou, hij schrok er wel heel erg van, want hij zag mij ondergaan. En hij zei wel letterlijk, hij had wel zoiets van, als je er eenmaal onder zit, dan is het klaar.
Dat is klaar.
Dus door zijn hoofd ging het wel van, fuck, hoe gaan we dit zo
doen? Ik denk, als je dit nog 100 keer beleeft, dan kom je 99 denk ik niet boven, denk ik. Ja. Dit, ik denk dat jij wel 10 engeltjes op je schouders hebt gehad.
Ja, het is wel, ik besef me ook wel hoor, heel erg. Ja.
Ja, dat is een heel verhaal. Ik heb zelfs op internet gezien dat de Duitse media het heeft opgepakt, de Blinker.
Nou ja, ja. Je ziet ook wel de nare kant van social media. Dat mensen ook wel het verhaal heel erg verdraaien. Ik heb wel wat namen gezien waarvan ik dacht van joh, je kent mij, je kan het ook wel gewoon even mij verifiëren voordat je compleet onzinnige dingen de wereld in
ziet. Ik heb en ik ga zeker geen naam.
Nee, ik ook niet, daarom vertel ik het op deze manier.
Ik heb ook foto's gezien en dat er spulletjes van.
Ik weet het wel.
Ja, dat denk ik. Ja. Waarom? Waarom?
Het is social media, dus daar gebeuren gewoon dingen waarvan jij en ik misschien zouden zeggen dat is niet zo heel chic.
Ja, of too soon, maar. Yeah. Ja, kijk, ik vind het gewoon belangrijk dat dit verhaal gewoon een keer verteld moet worden. En in een setting, dat we er in alle rust over kunnen vertellen. En mensen gaan er waarschijnlijk ook weer wat van vinden. Maar ja, dat is social media. Ik weet dat als geen ander, als je je nek uitsteekt, hè, kop boven het maaiveld, dan vinden mensen daar wat van. Ja, ik heb geleerd om mezelf een schilletje...
Yeah.
Dat niet meer aan te trekken, want anders dan moet je zeker niet meedoen aan het podcast. Maar dit verhaal moet gewoon, zorgen dat gewoon gehoord wordt, waardoor er andere mensen van kunnen leren.
Ja. Nou, dat is mijn insteek altijd al geweest. Van, ik vertel dit verhaal niet omdat ik daar nou trots op ben. Of het is vooral als ik kan voorkomen ook maar dat er één iemand die in zo'n situatie terechtkomt, dan is het al de moeite waard geweest om dit verhaal te vertellen. En We zien allemaal, we hebben natuurlijk ook wel incidenten gezien met minder goede afloop. Recent nog op het Volkrak bijvoorbeeld, die vier Duitsers. Weet je, het is natuurlijk hartstikke, hartstikke droevig dat die dingen gebeuren. En ja, juist denk ik door daar gewoon open over te praten en ook gewoon te zeggen van joh, weet je, ongeacht wat de ander had moeten doen, ik had zelf beter moeten opletten. Ja. Dus laten we met z'n allen gewoon nog even extra kijken en misschien extra de ruimte nemen. Absoluut, ja. Laten we dat vooral met elkaar delen. Ik denk dat alleen maar helpt.
Sjan, de afwikkeling. Vertel eens even, als je wil, kort het proces, het ziekenhuis. Wat kunnen we daar nog van...
Ik weet wel dat het meest heftige was van het hele ongeluk voor mij, is dat het ambulancepersoneel kwam aan. En je krijgt dan een flinke scheut ketamine ingeschoten, dat je even lekker van pijnvrij bent. Normaal, ik heb niet koud gehad en niet pijn gehad. Dat is trouwens wel een tip, daar moest ik van de week aan denken, dat ik ben mijn nieuwe boot aan het inrichten. En ik dacht in één keer, niet dat ik van plan om nog een keertje in zo'n situatie te komen. Maar ik weet niet of jij het aan boord hebt. Heb jij van die goudkleurige foliedekentjes aan boord?
Ik ben een militair, oud-militair. Ja, ik heb alles. Als ik in het water val, dan kan ik fully dressed.
Je hebt je ursuit aan.
Ik heb ursuit. Mijn drijfpak, daar word je sowieso niet nat. Nee, maar ik heb altijd broek, truien, altijd.
Ik denk dat 99% van de vissers ze niet aan boord hebben. Maar als je met 5 graden watertemperatuur in het water belandt, dan denk ik dat het verdomme handig is om zo'n dingetje bij te hebben. Dus ik heb laatst op Amazon heb ik zo'n heel bak gehaald. En ik ben maar bij Visma te wezen uitdelen. Want ik heb er 4 aan boord.
Dat heb ik wel geregeld. Ik roep dat altijd tegen iedereen die het horen wil. Ja. Neem er zelf kleding. Want ik bedoel, dit is extreem. Ja. Maar ik bedoel, als je overboord valt, dat je. En je moet, zeker in Zweden waar we veel vissen, dan is het, heb je een uitdaging als je terug moet varen.
Het gekke was toen, met adrenaline en alles, dus geen last van het been gehad, niet koud gehad. Maar vervolgens komt het ambulancepersoneel aan. En die spuit je helemaal plat. En vervolgens zweef je lekker daar op zo'n brancard, zweef je daar zo die boot af. En toen kreeg ik nog de volgende dosis kreeg ik in de ambulance. Dat is wel echt je hele wereld. Dat was wel heel tripje, kan ik je vertellen. Ja. Dus dat was, vond ik nog wel het meest vervelende eigenlijk. Want je gaat in één keer, je werkt voor jezelf, je gaat over de consequenties nadenken, je gaat over.
Valt eigenlijk het kwartje pas.
Ja, en ook weet je, je kan jezelf dan, omdat je zo van de wereld bent, kan je jezelf zo gek maken over. Ik had op een gegeven moment echt. Ik was zo hard aan het gaan wat ze erin gespoten hadden, dat ik ook op een gegeven moment...
Je dacht dat je bij een race party was.
Ik dacht dat het een simulatie was op een gegeven moment. En ik dacht, zie je wel, ik zit nu in een andere realiteit. En dus, ik was helemaal weg. En vervolgens, voor ik het wist, was ik in het ziekenhuis in Utrecht. En ik weet nog wel dat ze tegen mij zeiden dat door de breuk, ze wisten niet helemaal zeker of ze die schroeven goed vast konden zetten. Dus er waren eigenlijk 2 scenario's. De eerste was dat ik wakker zou worden met een complete stellage om mijn benen heen. En dan had ik waarschijnlijk nog een tweede operatie nodig. En was ik wat langer onderweg. En als het echt goed gegaan was, dan zou ik wakker worden. En dan was het netjes ingeswachteld.
Voor mij is het goed gegaan. Ik hoorde je net zeggen, 3 weken zou ik
Nou ja, het bizarre vond ik dat het was op donderdag gebeurd. En op zaterdagochtend stond de fysio naast mijn bed. Ze hadden gaan lopen. Gek, ik zie hoe het erbij ligt. Het kan niet meer stuk, er zit inderdaad gewoon een stuk staal zit erin. Dus het allerbelangrijkste is gewoon meteen te gaan lopen.
Want waar was het precies gebroken dan? Onder je knie?
Net hier als het ware. Dus mijn bot zak als het ware gewoon een beetje zo uit.
Maar
het,
dat is je kuitbeen?
De volgende.
Je scheenbeen was gebroken, maar je kuitbeen was nog
heel. Ja,
dat is dan je mazzel.
Ja.
Dus ik heb ook een keer mijn been gebroken, maar bij mij waren ze allebei door. En dan kon je niet de volgende dag al lopen.
Ik wist ook niet dat. Ik dacht altijd: oké, dat gaat ineens het gips. Weet je, dat is mijn ouderwetse gedachte nog met breuken. Maar nee, zei hij: lopen. En als je een beetje je best doet, dan mag je maandag weer naar huis toe. Dus lopen, veel met het rek en bewust aan de slag. En toen maandag krijg je dan zo'n test: na finale test of je kan traplopen. Die gehaald, toen mocht ik al naar huis toe. Dat ging rap. En vanuit daaruit, ook vooral iets zoals net zou je ook al kennen, dat je dan last van spitsvoet kan krijgen. Dat je eigenlijk gewoon de hele tijd zo ligt en dat je die spier niet meer beweegt. Dus je ligt heel dat lichtje op de bank of in bed lichtje, maar je tenen naar je toe te trekken. En toen ging dat redelijk rap. Vervolgens met krukken lopen, daar heb ik nog wel het meeste last van gehad, is mijn linkerschouder. Dat ik daar gewoon die spier overbelast heb door iedere keer met die kruk dat rechterbeen te ontzien. En
Dus ja. Met grote stukken kunsthaas.
Nou, dat was dus. Ik ging dus. Het was in maart was het dus gebeurd. En ik ben eind april ben ik met Jasper naar Zweden gegaan. En winderige dag, we komen eraan, we gaan meteen verder op. En vervolgens veel te zware hengel met te licht kunsthaas tegen de wind ingooien. Hm. En na een uurtje, ik echt. Echt een ging van de pijn. Joh. Die hele schouder die was sowieso geïrriteerd door die krukken. Ja, dat die combinatie met de verkeerde setup in de verkeerde omstandigheden gaan gooien. Ja. Daar heb ik wel even last van gehad een paar weekjes. Ja. Ja.
Een heel verhaal,
ja,
hier in de podcast. Ik denk ook eigenlijk de eerste keer dat je het zo uitgebreid vertelt.
Ja, yeah. Yeah.
In deze setting. Voordat ik eigenlijk het wil afronden, wil ik toch even nog terug. Want ik ben toch nog getriggerd door twee dingen. 1,19 en 15 kilo.
Ja, zeker. Ja.
Daar moet je er wat over vertellen.
Ja, het was op een spot waar wij normaal nooit vissen. En wat ik al zei, we waren die dag echt bewust aan het gooien. Ik had 2 dagen ervoor waren we ook aan het gooien op diepe stukken. Wat water. Dat was redelijk helder, maar niet super.
Want kan je voor de mensen, ja, ik ken het daar, maar voor de mensen die het niet kennen, hoe is daar het bodemverloop?
Ja, heel grillig eigenlijk wel. Het niet mega diep, vooral het stuk waar we visten was, nou, een beetje of 10, 11 zo'n beetje. Maar we hadden een plek waar eigenlijk altijd wel veel aasvissen en ook grote vissen
tegen. Want is dat belangrijk?
Nou, in de winter wel. Alleen die winter, ik denk ook, en dat zal deze winter denk ik niet anders zijn. Die winter was, er was zoveel afwatering toen ook, dat het water veel bruiner was dan dat het normaal was. En dan zat ik meer stroming door het water heen en daardoor, normaal als het water wat kalmer is, om het zo maar te zeggen, dan kon je aasvis makkelijker vinden. Als je ze dan, als ik ze vandaag vind, dan weet ik dat ze de volgende week waarschijnlijk ook nog wel liggen. Alleen
zijn in de winter meer honkvast.
Ja, alleen door die stroming en alles, dat verschilde soms nog wel eens dag per dag. En we waren heel erg aan het zoeken. En op een gegeven moment hadden we wel een strook gevonden waar we redelijk goed werpend aan beter konden krijgen. Alleen je was eigenlijk met zulke hompen rubber aan het gooien voor die ene vis. En we hadden al, ik had al 2 dagen gehad dat ik daar 2 onwijs harde aanbeten had gehad. Puur inzetten op die grote vissen. Alleen beide schoten ze los. En op een gegeven moment waren we daar meer tijd in aan het steken, maar het liep gewoon eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment zoiets van, weet je wat, laten we mogen gaan trollen. En dan kijken we waar we jaasvis ooit tegenkwamen. Dus vandaar dat we ook weer zijn gaan trollen. Omdat...
Maar ga je dan trollen meer met het oogmerk om de aasvissen te zoeken? Of ook gelijk al...
Ik denk als dat ongeluk niet gebeurd was, en we waren gewoon goed en wel, dan hadden we waarschijnlijk die spot intensiever afgevist. Of bijvoorbeeld, wat we vaak ook wel doen, wat ik in de winter vaak wel doe, is dat je je boot parkeert op het ondiepe. En als het taluut naar beneden zo loopt, is dat je dan eigenlijk naar diepe kan gooien, af laat zinken en diagonaal omhoog kan vissen.
Ja.
En in dit geval ook, we kwamen daar die spot tegen met heel veel aasvis toen we die vis van 15 kilo vingen. Dat was een spot waar we waarschijnlijk de boot op het ondiepe geparkeerd hadden. En waren we ze afgooien daar.
En dan gooi je op het diepe, je laat hem afzakken en je vist eigenlijk het taluut omhoog.
Ja. Ja. En zeker met die grote swimbait, je laat het afzinken. En op het moment dat je net genoeg snelheid erin haalt, dat hij nog wel zijn zwemactie behoudt en af en toe stil laat hangen, dan kan je maar heel mooi langzaam zo diagonaal tegen de taluut vissen. En dat kan super effectief zijn, want je vist niet alleen 1 waterlaag af, maar je vist eigenlijk meerdere af, zodat je vanuit de diepte omhoog gaat. En die vissen die schurken toch heel graag tegen die taluutrand aan. Ja, dat probeerden we in het begin van de dag ook. Alleen we konden maar niet goed die aasjes vingen, de plekken waarvan we dachten, nou weet je, dat zijn de plekken waar we ze toch nog wel tegen moeten komen. Dan krijgen we ook niet echt actie, dus... Ja, als je dan die vis wil gaan zoeken, dan is trollen gewoon een goede optie.
Ja.
En, met natuurlijk de kans dat je een dikke vis vangt. En als je dan zo'n vis vindt, dan liggen er maar vaak ook meerdere. Dus het is, het mes snijdt aan 2 kanten wat dat betreft. En het is een goede manier om te scouten waar je moet gaan werpen bijvoorbeeld. Ja. En tegelijkertijd is het een effectieve manier omdat je meerdere hengels uit hebt, kan spreiden. En daardoor sneller ook leert waar die vis dan ligt.
Ja, dus, ja persoonlijk, ik heb daar helemaal niks mee.
Maar ik weet dat jij gaat trollen bent.
Nee, maar ik weet wel, en zeker kijken naar mensen zoals jou, en daar wil ik er ook graag wel even, zeker voor de kijkers, even op inzoomen. Het kan wel heel effectief zijn.
Zeker, ja.
En voor je aasvis natuurlijk te zoeken.
Ja.
Maar ook omdat je heel veel water afdekt, eigenlijk meer als alleen werpende vis. Ja, dat je toch wel... Ja, en vaak zie je ook dat je met trollen, ja, het is bijna voor mij vroeg in de kerk, maar dat je toch vaak hele grote vissen vangt.
Ja. Ja, ik denk dat dat vooral ook is... Ik denk die aspecten die jij noemt, maar het is ook, met trollen kan je, als je zeker door hebt als op een bepaalde diepte bijvoorbeeld je aas moet presenteren, is dat veel consistenter dan op het moment dat je aan het werpen bent. Met werpen is het altijd eigenlijk van, je laat je afzakken en dan vervolgens zit er eigenlijk zo'n curve inderdaad. Je begint met je retrieve en dan daarna gaat hij weer omhoog omdat je minder lijn aan het laten staan. En met trollen kan je dat heel steady op een bepaalde diepte aanbrengen.
Ja, kan je op een bepaalde, ja.
In die zin is dat ook effectief.
Wat troll je dan echt gewoon met plannerboards? Of,
ja, bijna altijd
of
wel.
Downriggers?
Nee, downriggers bijna niet meer. Omdat ik eigenlijk altijd wel... downriggers zijn in bepaalde situaties handig. En ik vind in Nederland vind ik het... helemaal op je wat scherps op de snede wil trollen richting de talutrand.
Ja.
Dan, dan wil ik niet echt dat klooien met die loopbal. En ik vis ook graag net even wat hoger. Omdat ik heel erg geloof in dat als je je aas hoog aanbiedt, dat meerdere vissen het ook daadwerkelijk zien. Dus ja. Je hoeft niet strak bij de bodem te vissen of wat dan ook. En, ja, een downrigger. Ik heb ze gebruikt, maar dat was vooral in de tijd met 2D sonar. En dan kon je mooi de loopbal zien. En dan kon je recht in de kegel vissen. Want dan moest je echt in een hoek van 90 graden bijna naar beneden.
Ja, een beetje.
Maar aan alle eerlijkheid, ik vind trollen heel leuk om te doen hoor. Maar voor mij is het ja, wat op dat moment effectief is. Maar ook ja, als ik kan kiezen tussen ze werpend vangen of trollend vangen, ja, dan ga ik uiteraard gewoon voor het werpend vangen.
Ja.
Alleen vaak is troll ook wel weer een mooi stuk, een mooie techniek om uiteindelijk werpend ook weer meer vis te vangen. Dus,
ik zeg altijd maar, je moet natuurlijk een visserij kiezen die bij je past.
Ja.
En voor mij is dat niet de visserij, voor jou weer wel. En ja, en ik heb altijd zoiets van, ja, je moet gewoon, vissen is gewoon leuk, ontspanning. Het moet bij je passen.
Ja.
En aan het einde van de dag moet je een goed gevoel erover hebben.
Ik denk dat dat wel een onderwerp is dat we misschien in de toekomstige podcast ook kunnen bespreken.
Ik denk dat...
Dat vooral wat je zegt vind ik zo belangrijk. Het vissen gaat om ontspannen en dat je plezier maakt en het leuk hebt.
Ik heb ooit, en ik ga weer geen namen noemen, maar wel eens op een bepaalde website gelezen. Ik had vandaag een piepdag.
Yeah.
Ik blur hem even voor mezelf. Want ik had 5 haringen van 90.
Ja dan, denk
ik, ja, dan denk ik van ja, maar wat gaat er dan in jouw hoofd om? Dat, kijk, ik vind een snoekje van 60 vangen kan voor mij net zo mooi zijn als een hele grote. Want ik ben op het water met mijn hobby bezig, genieten van de natuur.
Ja.
En ja, ik hoef dat voor mezelf niet meer af te meten aan lengte. En dan krijg je dat haantjesgedrag.
Ja.
Ik vis ook voor mezelf.
Ja.
En ja, en ik zoek een visserij die dicht bij me past. Ik mis dat wel eens bij andere vissers.
Verlengde daarvan, wat ik dan ook echt verbazingwekkend vind, en dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg met de kritiek op live visserij en zo. Dus vissen met een live transducer. Prima als je het niks vindt, doe het dan ook gewoon lekker niet. Het gaat er uiteindelijk om dat je plezier maakt. En of je het inderdaad dan wel trollend doet, of je gaat werpen, of je gaat lekker oldschool verticaal op snoekbaars. Weet je, ieder zijn ding, laat mensen gewoon lekker op het water gaan en lekker vissen en plezier maken. Want uiteindelijk, en voor mij is het sociale aspect ook nog een keer belangrijk, dat je gewoon met iemand op het water bent. En dat je ervaringen en vooral herinneringen met elkaar maakt waar je later op kan terugkijken. Maar ik vind het verbazingwekkend dat dan op social media dat daar zo afgegeven wordt op tactiek Y of de manier van X of een live transducer gebruikt.
Ja, maar
ik denk het dan niet.
Dat sowieso de hele samenleving op dit moment is.
Ja.
Iedereen heeft korte lontjes. Zeg je wat, dan is het gelijk erin knallen. En dan denk ik van laat elkaar.
Vind je wel eens op karper?
Vroeger wel, nu niet meer.
Vind je het nog leuk?
Nou, ik zou ervan kunnen genieten. Ik doe het niet meer, maar in de polder met een,
Een korstje. Ik vind achter een rotpot zitten is niks voor mij.
Nee, maar ik
ga niet op social media op een post van iemand anders die met een rotpot vissen gaan lopen schreeuwen dat ik dat geen visserij vind. Ik vind het verbazingwekkend. Weet je, reageer dan niet. Weet je,
ik denk ook, en het is misschien off-topic dit allemaal, want, maar dat. Ik pak hem toch even op. Kijk, vaak de kritieken van mensen die kritiek hebben op het live vissen, die vissen er zelf niet mee.
Ja,
dus dat is vaak op horen zeggen. Maar jij vist met live, ik vis ook met live. Het is niet zo dat de vis in de boot springt.
Nee.
Het is best nog wel, het is niet zo makkelijk als wat je in de filmpjes ziet van aanwerpen. Ja, dat zijn de successen. Die jij, maar ook ik, post van aanwerp en boom.
Ja.
Maar de 100 worpen die we ervoor hebben gedaan, ja, die zie je niet.
Nee, dat is als ik naar een video van jou kijk, dan denk ik ook, het moet toch rete makkelijk zijn om baars te vangen. Maar dan kijk je nog wel eens overheen hoeveel uren erin gaan zitten.
Nee, maar ja, dat zijn de haantjes die we allemaal zijn. We vieren alleen onze succes natuurlijk.
Ja.
Als je een keer een blank hebt, dat zet je niet op social media. Maar ik sluit me daar helemaal bij aan. Laat iedereen gewoon lekker in zijn waarde.
Ja.
Helemaal off topic dit, maar
het
is wel...
Ik vind wel dat gezegd moet worden. Ja, dat we met z'n allen wel iets respectvoller met elkaar omhoog gaan. Laat mensen gewoon lekker doen waar ze plezier in hebben. En als jij er... het is ook zo'n raar wedstrijdelement wat er soms bij mensen in zit. Oh, iemand heeft weer 2.21 met een live technologie. Dat telt niet, want het rare van mijn techniek is beter dan die van jou. Ja, laat gewoon lekker los en laat me daar lekker vissen.
Dat is denk ik ook wel.
Ja, ja.
Hey, ik denk dat het verhaal verteld is. Ik zal niet zeggen een mooi verhaal, maar ik vond het een heel boeiend verhaal. Ik ben blij dat je het bij mij hebt verteld. En ik hoop dat het voor heel veel mensen een eye-opener is geweest. En met dien verstande dat veiligheid op het water. Ik krijg ook nog in de toekomst een gastspreker. Gaan we het hebben over vissen om en rond de sluizen.
Ja.
Ik denk dat dit soort verhalen nooit te vaak verteld kunnen worden. Kijk maar naar onze Duitse vrienden.
Ja.
Waar het heel anders bij is afgelopen. Ja, en het is gewoon belangrijk dat mensen zoals jij en wij dit uitmeten en van jongens, pas op. Hè, want met alle routine die jij hebt, het ook mis kan gaan.
Ervaring en routine is fijn, maar dat kan ook inderdaad een valkuil zijn.
Ja, dat kan in je nadeel werken. Ja. Ja. Voordat ik hem ga afsluiten, geef ik je nog één keer het woord. Want wij willen in iedere podcast willen we nog een goodie geven aan het publiek.
Ja.
Jij hebt volgens mij een nieuw snufje van, als ik het goed heb, Rebel Cell.
Klopt inderdaad, ja.
Nou, vertel maar wat jij aan de kijkers
kan geven. Relcel is, zoals je weet, de energieleverancier binnen de hengelsport. We hebben outdoorboxen om mee te kajakken of voor de karpervissen voor rubberboten. Accu's voor visboten in alle complete ranges. Maar we komen dit jaar dus ook met een hoofdlampje. Omdat onder andere vanuit mij is het wel een pijnpunt dat er bijna geen fatsoenlijke hoofdlampjes op de markt te vinden zijn. Of ze zijn, de battery life is gewoon waardeloos. Of inderdaad, de lichtsterkte is niet goed. Nou, zeker met het nachtvissen en ook bijvoorbeeld vroeg starten of laat eindigen. Komen wij met een hoofdlamp op de markt. En daar geven wij twee stuks van weg. 1000 lumen, dus echt een onwijs sterk ding. Een
behoorlijke...
Meerdere standen erop, oplaadbaar. Dus ook geen, je hoeft er niet meer AA-batterijtjes in te trappen. Dus daar geven we er twee van weg. Dus
hartstikke leuk. Gelukkig. Nou ja, dus jullie hebben het gehoord van Sean en Rebel Cell. Voor degene die de leukste comments kan geven op deze video. Of tips, of in ieder geval een leuke reactie. Die maakt kans. En Sean gaat dat uiteindelijk selecteren. Die zal de comments lezen. En degene wat jou het meest aanspreekt. Okay. Dat je zegt van hier krijg ik een warm gevoel bij. Die kan jij verblijden met een hoofdlamp.
Zet hem op, zou ik zeggen.
Ja. Sean, dan wil ik je namens mij ontzettend bedanken als de allereerste gast van Kunststaats TV.
Graag gedaan.
Dat je het lef had om dit verhaal te vertellen. Want het blijft toch toch wel iets met een taboe, denk ik.
Ja. Ik heb het nooit zo echt ervaren als taboe zijnde. En nogmaals, de reacties van sommige dagen later. Overweldigend is het positief geweest. Over dat mensen,
daar doe ik een beetje op.
Ja, mensen zijn of begaan met je, of vinden het sowieso fijn dat je daar gewoon open over spreekt. En ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om te doen. En ondanks dat dat niet mijn meest trotse moment is. En nogmaals, weet je, ik kijk altijd naar mezelf. Ondanks dat anderen ook wat hadden kunnen doen.
Dat siert je wel. Ja. Ik zeg altijd maar, als je naar een ander wijst.
Ja,
dan wijzen de drie vingers altijd naar jezelf.
Jezus. Ja.
Dus
Sean,
ik geef je een hand. Bedankt voor dit fijne gesprek.
Ja.
En ik hoop je nog eens een keer onder een andere setting hier in de podcast.
Volgende keer gaan we het echt over vissen.
Dan gaan we het echt over vissen hebben. Goed, want jij staat natuurlijk buiten dit verhaal ook in de wandelgangen bekend als de man die altijd zijn grote vissen vangt. Dus dat ben ik ook wel. Met name natuurlijk in Scandinavië, waar je heel bedreven bent. Dus ik wil je graag nog een keer uitnodigen, mocht je de tijd hebben.
Daar gaan we tijd van maken, met veel plezier.
Om daar eens een keer over Scandinavië te vertellen, of Nederland, wat je wil. Dat wordt dan jouw verhaal.
Lijkt me een goed plan.
Voor de kijkers, bedankt voor het kijken. De podcast van Kunststaats TV. En hopelijk tot snel, tot de volgende podcast.